Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Mijn gast van vandaag is Marieke Koppens. Ze maakt kunstwerken die steeds een andere verschijningsvorm hebben, om zichzelf bij ieder maakproces opnieuw uit te dagen. Zo is er de Healing Heptagon Pop-up Shop, een ceremoniële installatie waarin Marieke een goeroe is die je 700% healing guarantee biedt, mits je ook daadwerkelijk iets koopt in die shop. Deze installatie is onderdeel van een zelfgecreëerde secte, losjes gebaseerd op de christelijke secte waar Marieke's oma lid van was. In de tentoonstellingen onder de titel Mine krijgen haar werken weer een andere gedaante. De erven van een overleden anonieme wetenschapper geven Marieke toegang tot zijn onderzoek naar natuurlijke en onnatuurlijke geometrische vormen. Ze verwerkt de inhoud van zijn archief tot bijvoorbeeld een meterslang borduurwerk van twee vechtende paarden, een curieuze verzameling objecten die lijken op meerhoekige geslepen diamanten en tot projecties van gekleurde stenen. Hoewel elk project er dus anders uitziet, is het element van verwarring een steeds terugkerend ingrediënt van haar werk. Ook volgt het maakproces steeds een strikte blauwdruk die vaak gebaseerd is op cijfers of numerologie. Daarvan is een onlangs verschenen verzameling korte verhalen een mooi voorbeeld, niet het uiterlijk voor goede vriendschappen, net als de tongen van de honden. Het boek is een prachtig gestenseld en gebonden werk en maakt gebruik van 40 soorten papier, verzameld op verschillende plekken en momenten, in verspringende tinten paars en roze en in verschillende diktes. Het boek is opgebouwd aan de hand van de Fibonacci-reeks, die dicteerde hoeveel pagina's elk van de 8 personages in het boek kreeg en die zelfs als auteur op de kaft te zien is. Welkom Marieke, leuk dat je er bent.
Ja, dank je. Ja, mag ik je meteen corrigeren?
Tuurlijk.
Want het is niet paars en roze, het is alleen maar roze. En het zijn 34 verschillende soorten papieren, want 40 komt niet in de Fibonacci-reeks voor. Dus dat was natuurlijk
dat had niet gekund.
Nee, dat had helemaal niet gekund. Dus er was bijna een soort van kortsluiting net ontstaan in mijn systeem.
Ja.
De 40, dat kan niet.
Ho, ho. Dan heb ik het ergens verkeerd gelezen of verkeerd onthouden.
Ja, dat geeft helemaal niks. Maar ik dacht, ik moet het wel meteen even goed zeggen. Ja. Want het is niet, dat klopt niet.
Nee, die cijfers zijn belangrijk. Daar gaan we het zo over hebben.
Ja.
Voordat we naar die projecten gaan, je noemt verwarring als enige constante stijlmiddel in je werk.
Ja.
Waarom? Waarom is verwarring wat jou betreft een prettig effect van kunst?
Omdat ik eigenlijk denk dat we sowieso niks begrijpen. Dus dan kunnen we het maar beter met z'n allen niet begrijpen. En dat als uitgangspunt nemen.
Hoe weet je dat je iets niet begrijpt? Waar komt dat uit voort?
Ja, waar komt dat uit voort? Dat is een goede vraag. Mag ik even zoeken naar een goed antwoord? Hoe weet je dat je iets wel begrijpt?
Veel mensen hebben die overtuiging natuurlijk,
ja,
dat je iets snapt van het leven.
Ik denk dat dat dus niet zo is.
Maar op welk moment, wanneer dacht jij, dit kan eigenlijk niet kloppen. Ik denk dat ik iets weet, maar het kan niet zo zijn.
Misschien weet ik dat ook niet.
Nee. Maar in ieder geval, je gaat ervan uit dat het niet zo is. Dat het een glibberig idee is om te denken, ik weet iets wat vaststaat.
Ja, want het is ook maar een kwestie van perspectief. Iets weten. En dat vind ik zelf een heel fijn uitgangspunt. Dus dat je weet dat je het niet weet, fijn.
Waarom is dat fijn? Voor heel veel mensen is dat panikerend?
Het geeft heel erg veel vrijheid voor mij. Een soort van, bijna een soort van vrije val van in het niet weten. Ja, je hoeft het ook niet te weten. Het is, en dat is dat je, dat is dan een heel fijn gegeven voor mij. En voor iemand anders misschien niet. En ik vind dat denk ik ook wel leuk. Dat ik ook wel weet dat veel mensen het wel willen weten of denken dat ze het wel weten.
Hmm.
En dan, dat je daar dan een omgang mee probeert te vinden of een gesprek probeert. En dan bedoel ik niet een soort van gesprek wat wij nu met elkaar hebben. Sorry, dat was mijn horloge wat
er in
de hand aankwam. Want ik had heel braaf mijn handen onder de tafel gedaan, zodat ik geen tikjes kon doen.
Ja, mislukt. Dus je kan ze nu ook wel weer boven tafel halen.
Ik heb het horloge snel afgedaan. maar ik bedoel meer in een soort een communicatievorm. Dat bedoel ik dan met een gesprek. Ik bedoel niet, ik zie kunst als een vorm van een gesprek, maar niet in een niet zoals wij dat nu hebben. Hmm. Maar meer een communicatievorm waarin je de hele tijd met elkaar aan het aftasten bent wat je eigenlijk wat je beleeft en wat je ziet. En ik denk dat daarin dat niet weten dan fijn is. Omdat anders is het ook geen gesprek, want dan is het gewoon een preek. Dan zeg ik, dit is zo en zo moet jij het ook vinden. En dat is ja, zo heb ik niet. Zo vind ik een gesprek niet fijn. Dus ik denk dat daarom het niet weten dan zo belangrijk is.
Ja.
Maar ik vind het ook moeilijk, want ik weet het denk ik ook niet. Dus dan.
Het wordt een heel verwarrend gesprek, ja. Wat natuurlijk al volgt uit de eerste vraag. Dus ja. Laten we ons daarop instellen.
Ja, ja.
Maar het is wel zo, je noemde het een vrije val.
Ja.
Is dat alleen als je aan een nieuw kunstwerk begint, dus het maakproces? Of vind je het hele leven een vrije val waarin het van toeval aan elkaar hangt?
Probeer ik zoveel mogelijk wel zo te laten zijn. Dus ja, en dan kan je dus verbanden zien die je anders misschien niet zou zien. En dat is heel prettig. En het is heel fijn om even geen zwaartekracht te hebben. En dat vind ik een fijne vorm van het naar het leven kijken.
Ja, en dat is dan een metafoor voor inderdaad het maakproces waarin je zegt, ik wil bijvoorbeeld een heel nieuw medium betreden.
Ja.
Ik weet er nog niks vanaf, ja. Of bijna niks.
Ja.
Maar ik ga het wel doen.
Gewoon doen, ja.
Dat is het gebrek aan zwaartekracht waar je het over
hebt. Ja, ja.
En dan ontstaat er iets gaandeweg wat je niet had kunnen bedenken van tevoren.
Nee, klopt.
Daar zit plezier in.
Ja, het is ook heel fijn om ook het, zeg maar, mijn omgang met het materiaal zie ik ook als een gesprek. Ik vind het heel erg leuk om dan iemand nieuws te leren kennen. Dus dan heb je gewoon weer helemaal, en daardoor leer je ook helemaal een nieuw onderdeel van jezelf. Omdat je dat je dat nog niet kende van jezelf. Door iets wat je ook niet kent. Maar het materiaal ken ik niet, maar daardoor moet ik dingen in mezelf vinden die ik nog niet wist. En dat vind ik heel erg leuk. Niet dat mijn werk per se een zoektocht is naar mezelf, helemaal niet. Maar ik vind dat wel een vorm van nieuwsgierigheid waar ik me heel gemakkelijk bij voel. Ik vind het fijn om steeds iets nieuws te doen. En ook vind ik het fijn om het niet te kunnen. En ik hoef het ook niet te kunnen aan het eind. Het gaat er mij ook niet om het te leren, maar het gaat er mij om het te leren kennen.
Ja, het activeert andere delen van jou.
Ja.
En dat is interessant.
Ja.
Laten we dat eens concreet maken aan de hand van je nieuwste boek. Net uit. Niet het uiterlijk voor goede vriendschappen, net als de tongen van de honden.
Ja.
In Arty in Amsterdam is ook tot op het 29 juni beeldend werk rondom dat boek te zien.
7 juni.
Tot 7 juni. Ik haal alle data blijkbaar.
Maar dat is leuk, want daardoor kan ik nog meer op die getallen.
Is dat ook weer een getal uit de Fibonacci-reeks? Nee.
7?
Ja.
Nee. Maar dat was gewoon, soms is het leven praktisch.
Oké.
Ja.
Het is heel mooi vormgegeven op dus 34 verschillende soorten papier.
Ja.
We lezen over 8 personages in steeds korte absurdistische scènes eigenlijk.
Ja.
De indeling van dat boek is gebaseerd op de reeks van Fibonacci, wat ik al zei.
Ja.
Het idee is daarbij dat het volgende getal steeds het optelsom is van de tweegetallen ervoor.
Ja, klopt.
Hoe kom je op dat idee om dat leidend te laten zijn voor dit werk?
Ja, sowieso is het boek dus 10 jaar geleden had ik het geschreven en was het af. En ik heb 10 jaar ik heb er ook niks meer aan de inhoud niks veranderd. Dat is belangrijk om te zeggen, om ook te snappen waarom de Fibonacci-reeks voor mij toen interessant was. Want toen was nu ben ik even de titel van dat boek kwijt. Het was al een hele erge hype. Da Vinci Code, sorry.
Oh ja.
Dat was heel erg een gehyped boek. En daar is de Fibonacci-reeks ook, speelt ook een rol. En ik vond het ook heel erg kitsch daardoor. En dat vond ik heel leuk. Ik dacht, hoe kan je nou iets moois, iets kitsch tot iets moois maken. En ik vind de Fibonacci-reeks zelf ook wel, is ook echt heel erg mooi. En soms is kitsch ook gewoon mooi. Maar ik vond het, omdat het zo, het was zo over, op een of andere manier was het zo overal. En dacht van, oh ja, laat ik het dan juist doen. In plaats van dat je denkt van, ik ga iets heel anders doen. Ik vond het juist leuk, omdat het voor mij toen heel erg overal was. Dacht ik, dan, ik ga dat gebruiken. En dat was heel fijn. Ik vind het sowieso zelf een hele mooie reeks. En het is heel, ik vond het ook heel fijn om, hoe kan je een boek schrijven naar aanleiding van getallen? Dat vond ik een heel fijn idee. En dat was voor mij heel prettig.
Want waarom is dat
had ik
fijn
het denk
idee?
Ik niet af kunnen ronden.
Zijn de getallen daarmee ook een soort taal geworden? Want ik denk bij het boek alleen aan een taal eigenlijk. Ik heb nog nooit gedacht, wat een mooie reeks getallen.
Ja.
Hoe zit dat?
Ja, ik vind getallen sowieso ook als vorm heel erg mooi. Net als letters trouwens ook als vorm vind ik letters ook echt heel fijn. Ik ben wel helemaal niet grafisch heel goed of zo. Dus ik zie ook heel vaak niet eens of ik verschillende lettertypes heb gebruikt. Dus ik ben niet in die zin ben ik niet op letters gefocust, maar ik vind het gewoon heel vaak hele mooie identiteiten, gewoon hele mooie persoonlijkheden bij wijze van spreken. En ik vind het ook heel mooi wat er gebeurt bij mensen als ze letters zien. Ik heb heel lang geleden in Lissabon allemaal letters uit een container gehaald die op een poster zaten, die heel oud waren, die een beetje een soort van hout zijn. En die liggen gewoon in mijn huis. Maar dat is geen zin. Maar iedereen ziet daar een zin of zijn eigen naam in. Maar dat kan niet, want het zijn gewoon echt random letters. En ook letters die wij niet gebruiken in ons alfabet. Dus dat vind ik zelf dan heel leuk, dat mensen er meteen iets in zien. Dat de mensen er iets in zien wat niet per se de bedoeling was. Maar dat is juist heel fijn. Mm-hmm. Dus dat is dus voor mij, om terug te komen op die waarom die getallen dan fijn zijn. Ik vind dus sowieso getallen heel fijn. Voor mij is ook, ja, ik vind, getallen worden ook in heel veel geloven gebruikt als heel spiritueel. En ik vind het heel erg jammer dat spirituele van die getallen eigenlijk verdwenen is door de manier waarop wij ermee omgaan als een soort van boekhouders. En ja, dus toen dacht ik van, als dat is voor mij voor mij een goede handleiding.
Ja, dat impliceert dat er een soort kracht in die getallen zit. Ja. En numerologie gaat daar toch ook vanuit. Ja. Dus een grotere betekenis dan alleen inderdaad de boekhoudkundige.
Ja. Ja, en ik vind het zelf ook wel eigenlijk heel erg grappig. Omdat het natuurlijk heel raar is om een boek te maken op basis van getallen. En dat is dan voor mij ook heel fijn. Dat je, dat je het dus niet begrijpt.
Ja. Dat is weer zo'n nieuwe kamer die je betreedt waarvan je denkt, nou, eens even kijken hoe we dit kunnen inrichten.
Ja, en ik denk ook echt dat ik het, wat ik net zei, dat ik het anders niet had gekund. Ik denk ook echt dat ik anders, hoe hou je dan, want hoe weet je dat een boek klaar, mensen vroegen ook aan mij, maar hoe wist je dan dat een personage af was? Nou ja, als die getallen dus vol, als die bladzijden dus vol waren, dan was het klaar.
Ja, want hoe ben je te werk gegaan? Leg dat even uit.
Dus die personages die hebben allemaal, daarvan is vooraf bepaald hoeveel ruimte ze mogen innemen in het boek. Die zijn allemaal een getal uit de Fibonacci-reeks. De man is een personage en die heeft 89 getallen, 89 pagina's. Het meisje is een ander personage in het boek, die heeft er dan 55. En ja, ik denk dat ik het gewoon ben gaan doen. Ik weet dus niet meer zo goed hoe ik het heb aangepakt, maar ik ben het gewoon gaan doen. En ik was in eerste instantie, was het ook de bedoeling om het alleen maar, dat er alleen maar de letters er waren. En want er zijn heel veel plaatjes ook in.
Ja.
En die zijn gewoon per ongeluk, die hebben zichzelf erin gesmokkeld gaandeweg. Want ik heb het ook ik ben in Word begonnen te schrijven. Want ik dacht, het wordt een boek met letters, dus dan ga je Word gebruiken. Maar toen kwamen er op een gegeven moment zoveel plaatjes in, dat ik het ook helemaal heb vormgegeven in Word. En dan, zo is het ook. Het is dus ook gedrukt met een Word-bestand. Dat is gewoon zo gebleven. En
waarom kwamen die plaatjes erin? Want die heb jij er natuurlijk ingesleept.
Ja.
Maar je dacht, dit past? Of is inspiratie?
Ja,
of?
Nee, die waren er gewoon opeens. Ik kan dat niet zo goed uitleggen waarom die er opeens. Dat moest gewoon. En sommige plaatjes die waren dan ook. Er zat bijvoorbeeld een afbeelding van een witte kat in. Ja, dat is dan door het papiergebruik roze geworden. Maar dat was een witte kat. En dat was een deken in mijn huis. En dat vond ik gewoon heel mooi. Katje, heel raar ding is het. Ook een beetje kitsch. En toen kwam er ook een verhaal over een witte kat. Dat meisje het omgekeerde ongeluk. Dat ze er bang voor is, voor het omgekeerde ongeluk.
Niet de zwarte kat, maar de witte kat.
Precies.
In die zin omgekeerd.
Ja. En dus toen was die tekst er en toen dacht ik, maar dan hoort het plaatje, dat hoort er dan bij voor mij. Dus dat, zo ging dus die plaatjes, die hebben ook op een bepaalde manier het boek geschreven. En daarom zaten ze erin. Maar het is ook, ik vind het best wel moeilijk om die waarom-vraag goed te beantwoorden, omdat ik dat ook niet zo heel erg goed weet. Het was ook niet zo heel bewust dat het, anders was ik misschien ook in een ander programma begonnen. Het was voor mij niet per se de bedoeling dat er plaatjes in zouden komen.
Mm.
Maar ik vind het heel leuk dat ze erin zijn gekomen. En ik vind het ook heel, heel leuk dat het boek geworden is, hoe het geworden is. Het voelt een beetje alsof mijn werk heeft besloten dat het zo moest zijn.
Geldt dat voor al je werk of alleen voor dit project?
Dat het werk het besluit? Ja en nee. Ik heb wel soms dat ik heel visueel voor me zie hoe ik het wil hebben. Maar ik probeer wel heel erg goed te luisteren. Wat ik al eerder zei, zo met dat materiaal waar je een gesprek mee hebt. Zo is het ook dat werk een gesprek. Ik probeer dan wel dat het werk in de beste vorm van zichzelf er kan zijn.
Ja.
Dus dat is, en daarin is wel altijd de ruimte of de architectuur heel belangrijk, heel bepalend. Dus ik kan ook, het liefst maak ik een werk voor een ruimte. En is de ruimte het uitgangspunt. En dat vind ik altijd het allerleukst. En dan, ja.
Dan heb je een kader waarmee je kunt werken.
Precies. En ook, het voelt voor mij heel raar om het andersom te doen. Omdat je niet, ja, want waarom zou je bijvoorbeeld in een ronde ruimte, dan ga je doen alsof die vierkant is, omdat je toevallig een vierkant hebt gemaakt. Dat begrijp ik dan eigenlijk niet. Dus dan, ja, dus voor mij is dat, en ook hoe je als mens beweegt in de ruimte, dat is heel belangrijk, ja, een heel belangrijk onderdeel van hoe ik werk maak. Dus ook hoe je als bezoeker het werk ervaart.
Die beweging zit ook in het boek, als je bladert.
Ja.
Je voelt onder je vingers de pagina's dikker worden, want die verschillen ook in dikte.
Ja. Ja, de eerste pagina's zijn ook bijna eng om aan te raken. Hè? Tenminste, dat heb ik zelf. Mm-hmm. Dat je zo echt voelt van, maar dit is zo kwetsbaar, want de eerste pagina's zijn 40 grams papier. Dat is ontzettend dun. Het is ook bijzonder dat het überhaupt gedrukt kon worden. Dat wisten we ook niet dat het zou lukken. Maar dus normaal is dit 40 grams, kan echt niet.
Ja.
Maar het kan wel.
Waarom heb je daarvoor gekozen om die verschillende diktes te maken? Te hanteren.
Ja, ik vond het zo. Het boek gaat ook over dat ze de personages verzamelen elkaars afval. En het gaat ook heel erg over wanneer is iets afval en wanneer is dat, zeg maar, dat veranderingsmoment. Dus ik vond het heel fijn om met afgedankt papier te werken. Maar daarvan is de consequentie dat het niet allemaal hetzelfde is. En ik vond het een heel mooi gegeven om miskopen van anderen te gebruiken. En eigenlijk is ook dit zo ontstaan omdat ik zelf ook een miskoop heb gedaan. Ik had heel veel van dezelfde kleur roze papier gekocht. Daarvan had ik het boek makkelijk kunnen drukken, maar ik vond het niet mooi genoeg voor een heel boek. Het zit er zeker in. Maar het was net iets te donker en ik wilde heel graag met gouden inkt werken en dat werkte niet. Dus toen werd ik op mezelf teruggegooid en ik had al heel lang geleden een heel mooi, ik heb wel een papierfetish. Dus als ik papier zie in een kringloopwinkel of waar dan ook, dan koop ik het, maakt niet uit. Maar ja, dus dan, en ik had dus één pakje van heel mooi roze papier en dacht van ja, maar dit kan ik dus eigenlijk voor nooit gebruiken, want het is te weinig. En toen opeens ontstond het idee om dan allemaal verschillende soorten papier te gaan gebruiken. En toen dacht ik van, maar dan moet het een optelsom worden van elkaar, want die Fibonacci-reeks is ook een optelsom.
Ja.
En in het boek wordt het ook op een bepaalde manier steeds zwaarder, alleen is er voor sommige mensen het zwaarst in het midden. Maar dat vond ik ook mooi, dat die kleur en het gewicht ook meegaat met de zwaarte van de personages. Dus dat je echt ook met ze meegaat.
Ja, want die maken nog wel iets mee, die personages.
Ja.
We lezen ze met ze mee op momenten die normaal privé zijn eigenlijk, aan het zicht onttrokken. Dus seks, geboorte, de dwangneurose om aan een tas te ruiken, stank. Achtergelaten poep bij een inbraak.
Ja.
Waarom juist deze momenten uit hun leven?
Misschien juist ook omdat ze verborgen blijven. Dat ik dat dan dacht van, ja, maar dat is er. Dus het moet er ook zijn, denk ik.
Het moet zichtbaar zijn, omdat het er is. Ja,
ja. En want waarom zou dat er niet zijn? En ik denk ook dat ik het grappig en absurdistisch vond om dat soort dingen erin te laten zijn. En ook wel een deel van het boek heeft zich ook wel echt aan mij opgedrongen. Dus dan vind ik het stom dat ik nu bijna op elke vraag zeg, ik weet het niet. Maar ik vind
dat het delen weet bepaald. Ik ook niet.
Ja, ja. Ja. Dus dat is het wel. En het was wel de allergrootste aanleiding, want ik denk niet dat het de eerste is, maar de allergrootste aanleiding om een boek te willen schrijven is een inbraak in mijn huis, een studio, waar heel veel werk gestolen is. Een computer en een camera. En ik had toen net een tijdje in Amerika gewoond en een backup van alles. Dus toen was er heel veel werk weg. En toen dacht ik, oké, maar hoe ga ik hier nu verder mee? Laat ik dan maar geen beeldend werk maken, maar laat ik schrijven. Want dat kan je dan beter bij je houden of zo. Dat kan niet zo snel gestolen worden. Dus zo was het idee, zeg maar, zo ontstond het woordbestand, bij wijze van spreken. En ik vond het wel ook goed als die inbraak er op een andere manier in kwam. Want ik vind die inbraak is eigenlijk heel liefdevol. Hoe ik het beleef als schrijver. En dat het meisje het ook wel nadenkt of het misschien een compliment is dat er dingen van haar zijn gestolen.
Ze is de moeite waard, want ja, er is precies. Bij haar ingebroken.
Ja, ja. Dus dat vond ik, dat dacht van, maar dat is dan ook, dat vind ik ook goed. En het was niet per se voor mij dat ik dat nodig had om dat zo te schrijven, maar ja, ik vond dat een leuker perspectief dan zeggen hoe erg het is. Want het was wel heel erg natuurlijk. Ja. Ja.
Dus er is van iets, een vervelende gebeurtenis, ja. Iets moois gekomen. Ja. Je tilt dat op en je kijkt ernaar van alle kanten en je denkt, nou, ik kan het op deze manier misschien nog wel verwerken tot iets goeds.
Ja, ja, of het was, ja, maar het was ook niet per se bedoeld als een verwerking of als een, maar meer een oplossing voor mezelf van, oké, maar hoe ga ik dan nu zorgen? Hoe ga ik dan nu verder eigenlijk? Er is nu zoveel weg. Wat kan ik nu nog doen?
Ja.
Ik had toen ook toevallig 3 bijbanen. Alle 3 op de Rietveld Academie. Dus bij verschillende afdelingen deed ik heel veel. En dat was ook gewoon sowieso praktisch gezien te weinig. Had ik te weinig tijd om beeldend werk te maken. Omdat ik heel vaak heel groot werk. En heel lang proces heb. Dus dan was schrijven op een bepaalde manier heel. Dat kon gewoon in elke vrije minuut. Kon ik even schrijven. En dat was heel erg fijn. Dus daardoor kon mijn werk daar ook nog. Maar mijn werk had heel erg weinig ruimte in die tijd. Maar doordat ze die vorm aannam, kon ze er wel zijn.
Ja.
Dus dat was denk ik ook waarom het zo er was.
Ja. Wat ik nog een mooi gegeven vind, is dat je oud papier hebt gebruikt.
Ja.
En het werk ook 10 jaar op zich heeft laten wachten. Ja. Daar zit een gelijkenis in ook.
Ja, ja. Ja, ik vind zelf, ik hou sowieso zelf heel erg van oude dingen. Maar het was niet, ik had niet, toen ik het werk afrondde, het idee van, oké, ik ga nu 10 jaar wachten voordat ik het ga uitbrengen. Dat is niet gebeurd. Dat was ook niet zo bewust. Ik zat ook na te denken van, want ik heb altijd een soort van tijdelijke dwangneurose. Ik heb nu die Fibonacci-reeks, maar ik heb ook andere reeksen.
Dit noem jij een dwangneurose?
Nou ja, nee, ja, een beetje. Een soort van, ja, soort van professionele dwangneurose.
Ja, ja, oké. Okay, ja, ja, heel ja. Goed.
Maar bijvoorbeeld de anonieme wetenschapper werkt veel meer met priemgetallen. Maar die professionele dwangneurose van de Fibonacci-reeks, die is dus nu afgerond. Want anders had ik nooit geaccepteerd dat ik het na 10 jaar had gepubliceerd. Want een 10, dat komt niet voor. En dan had ik nog 3 jaar moeten wachten. Want ja. Dan is het 13.
Ja.
Dus dat vond ik zelf wel een mooi. Het is gewoon er nu gekomen omdat het er nu kon zijn. En ik vind het zelf heel mooi. En ik vind het zelf ook heel mooi. Dat het voor mij ook wel eigenlijk heel eng is om het nu te publiceren. Omdat ik niet meer ben wie ik 10 jaar geleden was. Gewoon.
Ja, dat wou ik zeggen. Er is een tijdscapsule natuurlijk eigenlijk.
Ja.
Een gat van 10 jaar.
Ja.
Niemand herinnert zich meer de Da Vinci Code. Of althans het boek wel, maar niet meer de urgentie van die
precies.
Die
dat zo'n hype was. Ja. En nee, dus dat vind ik ook eigenlijk wel heel erg mooi. Ik vond het wel echt oprecht ontzettend spannend toen het boek er zou gaan komen. Omdat ik dacht van ja, omdat het echt ook wel een heel raar, het is ook echt heel raar. Dus ja. Ik vond het ook wel, oh ja, jeetje, durf ik dit nu wel zo de wereld in te gooien?
En waarom heb je daarop ja geantwoord?
Nou, omdat ik vond dat het werk verdiende het. Dat het dan voor jou als mens spannend is. Ja, dan had ik geen kunstenaar moeten worden. Want dat werk. Wil het zo.
Ja, je zit al in die vrije val, dus waarom zou je daar nog over druk maken?
Ja, ja.
Die taalgebruik vind ik interessant hier. Normaal gesproken is taal iets om iets te verhelderen.
Ja.
Hè, om communicatie te verzorgen tussen 2 mensen.
Ja.
Meestal tussen mensen die het duidelijk is. In jouw geval is het vrij ambigu. Het zijn hele korte schetsen.
Ja.
Soms denk je, wat ben ik nou eigenlijk? En wat hoort nou bij dit personage, bij het andere personage?
Ja.
Welk taalgebruik wilde je hanteren hier eigenlijk?
Ik vond het zelf ook heel fijn, want het zijn ook best wel vaak korte zinnen. En ook het papier krijgt daardoor dus ook heel veel ruimte om er te zijn. Omdat er heel veel ruimte over is voor het papier. Het staat niet helemaal vol met zinnen. Ik vond het heel fijn omdat je het dus niet zo goed begrijpt. Dat vond ik fijn.
Moet je daaraan schaven? Moet je te begrijpelijke zinnen dan veranderen naar zinnen die iets ambiguus hebben? Of?
Nee, dat deed ik toen helemaal niet. Nee, Nee. Het is ook heel grappig, want ik heb in de tussentijd inmiddels wel bij de schrijversvakschool een aantal schrijfcursussen gedaan. En nu behandel ik tekst heel anders, maar toen was het meer eigenlijk een soort van performatieve tekst. Dat je het in één keer schrijft en dat is het dan. Natuurlijk niet alles. Er zijn natuurlijk wel dingen die ik echt wel veranderd heb. Maar ik denk dat ik nu, dit boek zou ik dus nu ook daarom nooit meer zou kunnen schrijven. Omdat ik heel anders omga met tekst en geschreven tekst. Omdat ik het dus niet meer zo als een performatieve handeling zie. Maar ik vind dat zelf heel, heel fijn dat het dus, hoe het in eerste instantie op het papier is gekomen, zo is het gebleven in veel gevallen. En dan is dat, ja, dan zo'n zin is dus, die is er dan opeens in mijn hoofd. Dan is hij er.
Lees jij nog die Fibonacci-reeks terug als je het boek ziet? Je weet natuurlijk dat hij daarop gebaseerd is. Wij zien die een deel van de reeks als auteur op de kaf staan. Dus er is wel, als je goed oplet, sla je daar achterop en weet je dat die aanwezig is.
Ik vond het heel belangrijk dat het er ook niet hoefde te zijn. Want in eerste instantie dacht ik van ik ga ook die verschil, want ik heb met verschillende soorten inkt gewerkt. En ik ga ook per personage en per getal dus een soort kleur inkt gebruiken. Maar dacht ik van nee, maar dan wordt het dus veel te letterlijk. En dan is het, en dat kan ook sowieso niet, want de personages overlappen. Het zijn ook in elkaars leven. Dus dat dan, wat je net ook al zei, van je soms weet je niet welk personage dit is. En dat is juist mooi.
Ja.
En als je dan die verschillende inkt zou hebben, dan is het dus al toegewezen aan iemand. En dat vond ik te bepalend. Dus ik vind het juist heel fijn dat je het niet helemaal goed ziet. Maar voor mij is het wel heel belangrijk om hem op de kaf te zetten. Voor mij is het wel, want mijn boek heeft twee ruggen. De van de Fibonacci-reeks en van mij, met mijn naam.
Ja. Zie je het ook echt als een samenwerking met die reeks?
Ja.
Heeft die zoveel invloed?
Ja, zeker. Ja.
Mede-auteur?
Ja, nee, maar zonder die reeks had dat boek echt niet kunnen bestaan. Dat ik het niet. Was ik misschien nog aan het schrijven? Dat weet ik niet hoor. Maar dat was wel. Ja, dat was voor mij toen de enige mogelijkheid om iets te kunnen schrijven. Ik noem het dan maar, soms maar een roman. Wat een roman zou zijn. Ik schreef altijd wel gewoon veel. Ja, weet ik veel. Een beetje losse dingen. Maar echt zo'n. Een boek, dat zou ik denk ik zonder dit niet. Ja, dat zou ik denk ik echt niet kunnen. Maar misschien over een paar jaar wel. Ik weet het niet zo goed. Ik weet ook niet of het uitmaakt.
Een ander groot project wat je hebt gedaan is de secte die je hebt opgericht in 2014. Daar wil ik het nog even over hebben. Met de naam Blue Creates the Open Space.
Ja.
Gebaseerd op een christelijke secte waar je zelf mee te maken kreeg. Wat voor secte was dat?
Ik kan er niet zo, jammer genoeg, sorry dat ik de hele tijd niet echt goede antwoorden kan geven. Maar ik kan daar niet al te veel over zeggen. Want die secte, die spant altijd meteen rechtszaken aan. Als je ook maar één in hun ogen onvertogen woord over ze zegt.
Okay.
En voor mij was het een onderzoek om te kijken hoe je op een fijne manier in een secte kan zijn. Mijn oma die heeft daar heel lang in geleefd. En die was daar heel erg gelukkig. Maar zij mocht geen contact meer met ons. Zij is inmiddels overleden. Ik wist heel lang ook niet of ze nog leefde. Maar inmiddels is ze overleden en we mochten ook niet op de begrafenis komen. Maar zij was daar echt heel erg gelukkig. En ik vond het gewoon. Ik wilde weten hoe je in zo'n secte kon zijn gelukkig. En ik dacht, dat kan ik alleen maar weten door er zelf een te maken. En mijn oma was bij die secte gegaan omdat ze ziek was. En volgens mij is mijn nichtje de vierde of vijfde generatie arts in mijn familie. Er zijn allemaal artsen in de familie. Dus die stonden daar heel erg negatief tegenover. Dat ze dan de secte in zo'n secte en daar dan door genezen werd. Want ze is genezen door die secte en daardoor is ze erbij gegaan. En in 2014 was ik, dus dat was ook op het moment dat het boek was afgerond, werd ik zelf ook ziek. Toen kreeg ik een zenuwbeknelling in mijn arm. Kon ik 2 jaar niet gebruiken. Dan dacht ik van, maar hoe kan ik mezelf, als ik mezelf nou ga genezen, dan meteen een secte opricht, dan kan ik ook de rest van de wereld genezen.
Sla je 2 vliegen in 1 klap.
Precies,
snap je wat je oma deed en wat je zelf genezen.
Ja, dus ik heb, en er was iemand die had een proefschrift geschreven over die secte van mijn oma. En waarom ik er een werk over wilde maken, in eerste instantie was ook omdat ik in NRC een stuk las over die secte. En dat was heel dramatisch geschreven en een hele dramatische foto en heel erg op dat sensatie gericht. En dat vond ik zo vreemd. Ik was het dus aan het lezen en toen dacht ik, hè? Maar volgens mij zit mijn oma in deze secte. Dat is echt wel heel erg raar. En toen dacht ik van, maar als dit zo in deze krant staat, dan moet ik er iets mee doen. Want dan is het dus voor veel mensen is het iets, een sekte? En ik heb dus haar leefregels gekopieerd op een bepaalde manier. Want die sekte, daar is het getal 7 heel erg belangrijk. En dat is ook in die sekte. De kleur blauw is daar ook. Ik vond dat zelf een heel erg leuk onderzoek. Maar voor mij is in dat werk ook heel belangrijk dat het heel, eigenlijk in elk werk, dat het heel grappig is. Ik ben nu heel erg serieus. Maar dat werk is ook echt heel... Ja, dat is echt de bedoeling dat het heel grappig is.
Ja, je bent een goeroe.
Ja.
Je belooft 700%
ja,
genezing,
dat was
wat vrij veel is.
Ja. Maar dat had Heerlen ook wel echt nodig.
Ja,
eerste healing op de pop-up shop was in Heerlen. En die... Want dat project was ook Healing Heerlen. Dat was gebaseerd op de ongezondheidszeshoek van het RIVM, waar Heerlen ontzettend hoog op scoort. Maar een hoog scoren die je natuurlijk niet wil hebben op een ongezondheidszeshoek, wil je niet hoog scoren.
Wat is een ongezondheidszeshoek?
Ja, nou, het RIVM had een zeshoek gemaakt met allemaal overlijdens, maar waar je allemaal... hoe kan ik dat nog goed zeggen? Allemaal... waar mensen aan overlijden. Dus, mm-hmm. En zij scoren heel hoog op die ongezondheid. Al die dingen. En dat was toevallig een zeshoek. En ik vond dat heel... Ik dacht van, als er hoog scoren op een ongezondheidszeshoek, dan moet ik een healing heptagon, een helende zevenhoek introduceren. Ja. Want dat kan ze helpen.
Stapje meer.
Ja, precies. Ik had die secte toen wel al opgericht. Dus ik heb die secte niet voor Heerlen bedacht. Sorry, Heerlen. Maar dat was... Ik ben even kwijt waar ik ook alweer heen ging. Maar die ongezondheidszeshoek, dat was
het. Ja, precies.
Ja.
Ik ben eigenlijk benieuwd, wat heeft die secte voor jou gebracht? Want het is een dikke knipoog dus.
Ja.
Je staat er als guru.
Ja, maar niet om te zeggen dat het een soort van om erop neer te kijken. Maar het is wel een soort van knipoog met een omhelzing. Het is niet de bedoeling om te zeggen van, maar wat stom dat je daar eens... Want het was echt ik was echt oprecht... benieuwd naar de beweegredenen en ook hoe het is om in een secte te leven. Dat is nog steeds iets wat ik wel... Ja, want die secte, dat is een project wat niet is afgerond. Dat is er nog steeds. Het is alleen soms een beetje een sluimerende stand. En dat is nu het geval. Maar die sluimerstand kan ook zo weer verdwijnen.
Want welke regels hangen eraan? Welke leefregels?
Dus de kleur... De kleur blauw, samen zingen. Mijn partner is muzikant, die maakt altijd muziek voor dat project. Heel veel handwerken. Ik ben dus nu al een tijdje geen goeroe meer geweest, dus ik weet het niet zo goed meer uit mijn hoofd. Dus het getal 7, dus alles is een veelvoud van 7. Humor. En dat je ook leert. Want in die secte zaten ook heel veel mensen die in het onderwijs werken. Dat vond ik zelf eigenlijk heel erg eng. Want ik ben een keer geweest bij een bijeenkomst. Die secte ziet zichzelf niet als secte. De secte van mijn oma heb ik het nu over.
Yeah.
Om soort van, zijn er een open bijeenkomst om zieltjes te winnen. Mm. Dus dat was ook zo. Op zo'n bijeenkomst heb ik ook de eerste variant van die secte gebaseerd. Dat je kan komen. En ze mogen bijvoorbeeld in die secte is koffie een soort van vergif. En toen ging iedereen iets bestellen en iedereen nam thee en ik nam koffie. En toen gaandeweg dacht ik, dus nu is het voor hun heel duidelijk dat ik geen onderdeel van die secte ben. Maar verder was dus iedereen, maar het was open, maar iedereen was lid van die secte. Ik was met mijn partner. Wij waren de enige, geen, niet leden, zeg maar. En het was de bedoeling dat mijn oma daar zou zien, maar die mocht niet komen. Dus die heb ik ook niet gezien toen. Nu ben ik alweer kwijt waar ik heen ging.
Snapte je waarom die secte zo aantrekkelijk was toen je daar rondliep?
Ja, ik vond het heel... mijn oma mocht dus niet komen. En toen spraken wel heel erg liefdevol over haar. En ik had ook wel heel erg door dat ze heel liefdevol voor haar waren. Dus dat vond ik wel heel bijzonder. Toen kwam ik er dus achter dat iedereen in het onderwijs werkte. Daar ging ik naartoe. En dat vond ik zelf eigenlijk wel best wel eng. Want als je zo'n... Is al in een secte heb je een heel duidelijk wereldbeeld. Daar is een waarheid die, de meeste waarheden zijn geconstrueerd, maar die waarheid is wel heel duidelijk geconstrueerd. En dat je die waarheid, dat je dan als onderwijzer die waarheid hebt en dat dan dus ook meeneemt in je onderwijs, ja. dat vond ik eigenlijk wel echt heel eng. Dus daarom was ook een onderdeel van die leefregels, dus dat je onderwijst. Dus die, ja. Dus dat is...
En die zevenhoek? een getal.
Ja.
Dat zat ook in die secte.
Ja, ja, want dat getal 7 was heel erg belangrijk. Maar sowieso is 7 een heel christelijk getal. Maar het getal 7 was heel belangrijk in die secte. En ze hadden ook een eigen teken. En ik vond het dacht van, maar als ik dan zelf ook een eigen teken maak. En dat is dus een zevenhoek. En dat vond ik zelf een heel fijn. Het is ook een heel fijne vorm. Omdat hij komt niet voor in de natuur. Dus asymmetrisch. Net, het is eigenlijk net niet lekker. Maar daardoor vind ik het heel fijn.
Verbaast me nou weer net niet. Ja.
En dat was een heel fijn symbool om mee te werken. En ook heel fijn om dan helemaal los te gaan in dat gewoon een soort van. Ja, nou ja, ik denk dat ik best wel een goed sectelid zou kunnen zijn. Ik ben dus goeroe. Ben ik denk ik ook best wel goed. Maar ik denk dat ik ook best een goede sectelid zou kunnen zijn.
Wat doe je als goeroe in die pop-up installatie? Je neemt mensen mee.
Ja, die pop-up installatie is dus steeds anders. Ik heb die nu, dat nu al een tijdje niet gedaan. Maar ik had wel bijvoorbeeld bij This Art Fair een tijd geleden was het ook een. Maar dat was niet een shop. Maar dan moest je healing updaten als je niet je geheeld voelde door het betreden van die soort van stand. Want dat is natuurlijk een soort van beurs. En dan vroeg ik dan bijvoorbeeld aan mensen hoe ze het werk hadden ervaren. En als ze dan een beetje een soort van mellow antwoorden, zeg ik van, dan kan je beter even een update kopen. Want dan ervaar je het werk als beter. En zo. Nou ja, maar dat was natuurlijk dan super grappig. En dan, dan zei ik van, ja, maar als het nog niet werkt, dan moet je blijven updaten. Dat was ook mijn frustratie van dat je de hele tijd, als je op de computer zit, moet je de hele tijd updates doen. Ik word er echt heel erg gek van. En dacht ik van, maar het is eigenlijk ook wel heel grappig gegeven dat je jezelf kan updaten. En ook een soort van oneindigheid daarin. En dat vond ik, dacht van, oké, laat ik daar dan, laat ik dat gebruiken.
Dus wat is een beetje de basis van elke religie, is dat je nog niet voldoende bent. Je bent er niet goed genoeg en je moet beter
hard
worden.
Werken. Ja. En dan word je beter en dan komt het allemaal goed
en je
later.
Hebt het gekoppeld aan geld.
Ja, ja, want dat was voor die secte ook heel belangrijk. Dus dat vond ik, ik denk dat voor heel veel sectes geld belangrijk is.
Ja.
Voor iedereen misschien, maar dat was wel een heel, en ik vond het zelf heel grappig. En ook natuurlijk helemaal, dit is dat voorbeeld van een beurs is natuurlijk ook heel erg money driven. Dus ik vond het heel leuk om daar dan zo mee om te gaan.
Hmm.
Dat het geld er echt heel erg in your face is. In plaats van dat iedereen doet alsof het daar niet over gaat.
Ja.
Terwijl het daar dan natuurlijk wel over gaat. Want iedereen heeft een soort van snoepwinkel gemaakt.
Ben je die secte beter gaan begrijpen door zoiets?
Zeker.
Ja? Op welke manier?
Dus ook dat het heel fijn, is om zo'n soort van ingebakerd te zijn in je leefregels. Dat is een heel veilig gevoel. Ik heb dat zeker beter begrepen. En het is denk ik ook heel fijn als je denkt dat iemand je. Want als je allemaal dezelfde leefregels hebt, dan begrijp je elkaar dus. Dus als je denkt dat mensen je begrijpen, dat vinden veel mensen een fijn gevoel. Dus
ja.
ik snap dat wel dat fijn is. Terwijl ik er vanuit ga dat je het niet begrijpt.
Precies, dat is precies waar we aan het begin van het gesprek.
Maar ik snap ook dus wel dat je een soort van afspreekt. Oké, van maar dit, zo begrijpen wij de wereld.
Ja.
Ik zie begrijpen dus ook vaak als een afspraak. Maar die afspraak, daar hoef je wat mij betreft je dus niet aan te houden.
En is dat dan ook, zie jij eenzelfde soort afspraak bijvoorbeeld in de kunstwereld?
Ja, tuurlijk. Ja?
Ja? Hoe?
Oh, god. dat vind ik wel heel. Daar heb ik denk ik een hele podcast voor nodig hoor, om daar een antwoord op te geven.
Ja, de samenvatting moet je eruit proberen te destilleren.
Ik weet niet of ik daar goed antwoord op kan geven nu.
Het is misschien een grote vraag, je hebt gelijk. Wat ik wel denk is, als je. Kijk, er zit een soort gemeenschappelijkheid in de kunstwereld. Het idee van vrijheid, van autonomie, van alles kunnen maken wat je wil. Dat is misschien ook construct waarvan je twijfels kunt hebben.
Ja.
Hè, bepaalde opvattingen zitten daar vaker in dan andere, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Wat voor rol zie je voor jezelf weggelegd als kunstenaar? Laten we het iets kleiner maken misschien, in je eigen leven. Want ik lees bijvoorbeeld op je website dat je, naar eigen zeggen, een mislukt comedian bent.
Ja.
Je hebt psychologie gedoseerd aan de universiteit. Ja. Waarom ben je dan toch kunstenaar geworden? Waarom is dat een betere weg voor jou geweest?
Nou ja, ik denk dus eigenlijk dat het werk dat voor mij bepaald heeft. En
dus ook je functie, je roeping, als het ware.
Ja, ik denk ik denk dat ik, ja, dat je als kunstenaar toch wel op een bepaalde manier meer vrijheid hebt. Daarin was in eerste instantie ook die terughoudendheid om het boek in het, als kunstwerk te maken. Een beetje had ik. Omdat je dan, als het een kunstwerk is, dan mag het alles zijn. En als een tekst een kunstwerk is, dan hoeft het ook als tekst niet per se heel goed te zijn. Dat kan gewoon namelijk in de kunstwereld. En ook vaak heb ik zelf dat ik dan ook bijvoorbeeld teksten helemaal niet lees in kunstboeken. Omdat ik gewoon vanuit een soort van... Ik hou heel erg van lezen en ik vind boeken fantastisch. Maar kunstboeken lees ik dan heel vaak eigenlijk niet. Omdat ik dan in een soort van plaatjesmodus zit of zo. Dus dan zie ik alleen maar de plaatjes en die vind ik fantastisch. En dat vind ik heel fijn. Maar ja, dit boek was bedoeld om te lezen. Maar ja, en ik vind het ook heel leuk om te zeggen dat iets mislukt is. Dus die mislukte comedian. En waarom ik het leuk vind om dat te zeggen is omdat je toch ook een beetje vanuit de kunstwereld kijken mensen neer op comedians. Omdat dat een beetje een soort van de massa is. En dat vind ik heel leuk om dan te zeggen dat ik dat eigenlijk had willen zijn. En ik denk ook wel eigenlijk dat ik het echt had willen zijn. Maar het lijkt me een heel erg... Een leven waar ik niet gelukkig van zou worden. Het lijkt me ook eigenlijk best wel saai. Want als je een show hebt, dan moet je dat dus elke avond opnieuw doen.
Ja.
En ik doe juist steeds iets nieuws. Dus dat, ja. Dus dat, nee.
Dat zou niet passen. Maar je werkt wel met het voorbeeld wat je net aanhaalde van de Da Vinci Code. Met een soort van clichés.
Ja.
En daarmee dus ook een cabaretier werkt. Grappenmaker. Ja. Een cabaretier is nog niet iets anders, maar een grappenmaker doet dat ook.
Ja, en wat aan humor heel fijn is dat het je ook even los... Dat het eigenlijk ook op een bepaalde manier een vrije val is. Dat je even loskomt van de werkelijkheid. En dat je even denkt, oh nee, maar inderdaad, zo kan ik er ook naar kijken. Ja. En dat is heel fijn en dat doe ik. Dus misschien ben ik helemaal niet een mislukt cabaretier, maar ben ik gewoon heel goed gelukt. Maar is de vorm kunst geworden.
Niche cabaretier ben je.
Een privé cabaretier.
Ja.
Je kan me boeken. Nee. Maar het is, natuurlijk ook, wat ik al eerder zei, het is ook een kwestie van perspectief. Natuurlijk. En ook iets,
Hoe bedoel je? Wat is een kwestie van perspectief?
Nou ja, ik kan nu ook besluiten dat ik wel cabaretier ben. Dat is een perspectief wat je kan doen. En, maar ook bijvoorbeeld zo'n bio is natuurlijk ook een perspectief. Een keuze om bepaalde dingen van jezelf uit te lichten.
Ja.
En dan zijn er denk ik weinig mensen die ervoor kiezen om uit te lichten waarin ze mislukt zijn. Dat vind ik dan heel erg leuk. Dus dat denk ik.
Dat is ook weer een voorbeeld eigenlijk van het verhalende aspect in jouw werk. Dat je leest dat ook met... Je leest die knipoog erin natuurlijk. Dus je snapt dat dat onderdeel is van een soort...
Ja, ik vind het wel heel erg leuk als iets gewoon ook niet... Als het ook grappig mag zijn, maar niet per se om nou alleen maar heel erg... Die soort van melige flauwheid, waar ik ook wel op een bepaalde manier van hou. Maar meer een uitnodiging om het op een andere manier te bekijken. Die humor vind ik heel fijn. En dat probeer ik dan eigenlijk in alles te doen. Of probeer ik het niet. Dat zo is. Ik kan het niet anders. Ik kan het gewoon niet anders. Net als zo'n zin die er opeens is. Ik kan het alleen maar zo. Ik kan alleen maar zijn wie ik ben.
Ja. En dan de beste versie daarvan.
Ja, proberen. Maar dan heet het een update. Ik koop zelf ook heel veel updates.
Gelukkig maar. Welke professionele dwangnereuze houdt jou nu bezig, nu dit boek de wereld in is?
Die is er nu eventjes niet. Dus dat is wel een beetje spannend. Wat er gaat komen. Ik heb wel al... Ik vind zelf ruitjespapier ontzettend fijn. Dus ik ben dat nu alweer aan het sparen. Dus ik heb wel al de eerste ruitjespapieren stapels. Die liggen klaar voor iets. Maar die dwangneurose, die komt vanzelf.
Die moet zich nog ontkiemen.
Ja, die moet zich nog openbaren. Ja, misschien is hij er wel, maar zie ik hem nog niet.
Dat is toch ook een spannende manier om door de wereld te fietsen. Met het idee van wanneer slaat die dwangneurose mij in de nek? Werkt het zo?
Nee hoor, helemaal niet. Nee, want meestal zit ik dan dus heel erg in een dwangneurose. Ik heb in 2013 een werk gemaakt waar ik allemaal driehoeken verzamelde. En dan zag ik de wereld echt alleen maar als driehoek. Dus ik zag alleen maar driehoeken om me heen. En dat vond ik heel erg fijn. Maar ik ben heel erg blij dat ik toen dat project was afgerond, hoefde ik die driehoeken niet meer te zien. En toen zag ik ze ook niet meer.
Ja.
En ik ben heel blij dat ik de wereld niet meer als driehoek zie. Want dat is wel een beetje beperkend.
Is dit nou ook... Ik zit de hele tijd te bedenken, als je psychologie gestudeerd hebt, dan weet je ook wat hoe die systemen in je hoofd werken. Ja. Dus je analyseert waarschijnlijk jezelf ook in die zin. Dat je het de professionele dwangneurose noemt.
Ik vind dat vooral heel grappig.
Ja, oké. Is dat nou ook, is die wetenschap ook een soort van systeem waardoor je naar de wereld kijkt? Een soort van bias eigenlijk, waarmee je naar buiten kijkt? Dus het kunnen driehoeken zijn, maar het kan ook de wetenschap zijn in dit geval?
Ja, zeker. Ja.
Is dat een reden waarom je dat verlaten hebt? Of was dat ook gewoon te saai, te eentonig? Of?
Ik weet het eigenlijk. Ik wilde mijn kunstmoester zijn. Dus toen heb ik het daarom verlaten. En ik vond wat ik het allerleukst vond. Ik heb een tijdje medische psychologie gestudeerd. Dus aan studenten medicijnen en dan gesprekstechnieken geleerd. En dat was ontzettend fijn om te doen. Omdat dat heel belangrijk is. En ook omdat het heel erg leuk is om te zien hoe erg snel mensen leren. En het voelde heel erg fijn om... Ja, wel echt een hele grote toevoeging. Het voelde voor mij echt als een hele grote toevoeging aan de wereld. Dat vond ik heel erg fijn om te doen. Maar ik vond het fijner... nog fijner om beeldend werk te maken. En wat ik soms wel echt moeilijk vond aan... toen ik nog les gaf op de universiteit... dat je dan... dat beeld en de werk, dat is dan dus heel erg actief in mijn systeem. Dus dan kijk ik... oh, als ik dus bezig ben met een werk... dan ben ik eigenlijk dat werk. En als ik dan ook nog iets anders... als ik dus dan ook nog professioneel iemand... zo'n student medicijnen... dan is de hele tijd dat werk... ook in gesprek met mij. Dus dan ben ik heel vaak eigenlijk niet zo heel erg geconcentreerd. Dus kan dat dan ook. Dat voelt dan voor mij alsof ik dan niet genoeg voor die student er ben. Dus voor mij was het echt van, ja, maar dit is gewoon ook niet... Dit kan niet. Maar het zijn natuurlijk... Iedereen denkt altijd aan heel veel andere dingen. Maar voor mij voelde dat dan toch niet oprecht... zowel naar die student toe als naar mijn werk toe. Ik dacht van, als ik de hele tijd... Niet dat ik stemmen hoor of zo, hoor. Maar dat is meer... Dat werk is gewoon de hele tijd... In mijn hoofd gaat dat gewoon de hele tijd door.
Mm.
En dat is ook het allerleukste wat ik vind om te doen. Dus dan, als je dat kan doen, dan moet je dat gewoon doen. En dat is, daarom ben ik het. Maar het was niet zo dat ik het andere niet leuk vond. Of niet goed genoeg kon. Of dat ik daar weerstand... Ik bedoel, er zijn altijd systemen die verschrikkelijk zijn. En ook in een universiteit of een andere onderwijsinstelling. Ja, dat is die bureaucratische laag is natuurlijk altijd verschrikkelijk. Dus je kan daar natuurlijk altijd... Dat kan je altijd als argument nemen waarom je daar niet meer in wil zijn. Maar eigenlijk is het argument dat ik kunst wil maken. En dat die kunst er moet zijn. En dat die kunst zich blijft... Ja, dat die kunst als soort van overkoepelende dwangneurose zich blijft opdringen.
Ja. En dan de meest aangename dwangneurose. Die heb je gewoon gekozen.
Ja, heel fijn. Dat
lijkt me
heel fijn,
slim.
Hoor. Ja, ik zal het iedereen aanraden.
Ik ben benieuwd wat er op je pad komt.
Ja, ik ook.
Aan volgende neurose. Maar voor nu is het even stil.
Ja. Nou ja, of ik hoor het. Ik weet niet hoe ik moet luisteren. Misschien is dat het.
Daar sluiten we mee af. Dankjewel, leuk dat je er was. Ja, en in Artie te zien tot...
7 juni.
7 juni.
Oh ja, en er is ook nog een ander werk van mij in Artie te zien. En dat is langer, maar dat is misschien die datum die jij hebt opgenoemd.
Dat zou goed kunnen.
Ja, dat is in die tentoonstelling van Jos Houweling en Anne Verhoijsen.
Ja, precies.
1 en 1 is 1.
Ja.
Dat is...
Tot en met 29 juni is die.
Ja, precies. Dat is dan weer een liefdevol werk voor Heerlen, wat ik samen met Tom Amerika heb gemaakt. Maar daar hebben we nu geen tijd meer voor.
Dankjewel. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. Tot dan.